Goedemiddag, gemeente. Opnieuw hartelijk welkom. Jongens en meisjes ook. En speciaal ook alle gasten die hier misschien in ons midden zijn. Ik voel u welkom. Als ook alle kerkradioluisteraars en allen die verbonden zijn. Misschien later de dienst beluisteren. Deze middag hebben we dominee Krol uit Geldermalsen in ons midden. Hartelijk welkom. Er zijn twee collectes vanmiddag. De eerste is voor het noodfonds, tweede voor de kerk. Van harte bij u aanbevolen. En dan herhaal ik nog een keer de diensten voor deze week, donderdag 15 december. Dan hebben we dus een advents vesper, u hebt erover gelezen in de weekbrief ook. Dat is een half uur, begint om 8 uur hier in de grote kerk, geleid door dominee Foppen. En dan komende zondag, 18 december, vierde adventszondag. Twee diensten hier in de grote kerk om 9:30 ochtends. Dominee van Andel uit Amsterdam. En om 4 uur speciale adventsdienst met dominee Foppen. Meer informatie kunt u vinden in de weekbrief. Van harte uitgenodigd om allemaal hierbij aanwezig te zijn. En dan is er nog een extra liederenblad wat uitgedeeld werd aan het begin van de dienst. En ook de weekbrief, die liggen nog aan het begin, mocht u die aan de ingang, mocht u die nog niet hebben. Kunt u daar een exemplaar halen. Tot zover, we gaan nu de dienst vervolgen en we doen dat met het zingen van Psalm 56, vers 1 en 4. En we wensen u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij gemeente van Psalm 145, de verzen 1 en 6. Psalm 145, de verzen 1 en 6. Straks zingen we Psalm 43, de verzen 2 en 3, nadat we eerst in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen het christelijk geloof hebben beleden in de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. En aan ieder spreken in haar of zijn hart aldus. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde en van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer, Jezus Christus, de één geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader en door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest, uit de Maagd Maria, en mens is geworden, die voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel en zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aangebeden en mede groot gemaakt, die gesproken heeft door de profeten. En in één heilige, algemene en apostolische kerk, wij belijden één doop tot vergeving der zonden en wij verwachten de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Voorgaan in gebed. Gezegend Heere, uw heilige naam. Gij die de God van Abraham, Isaac en Jacob zijt. Gij die de Vader van onze Heere Jezus Christus zijt en door wie we u Vader mogen noemen. Heere, we danken u dat we hier bijeen mogen zijn in deze ruimte. In deze kerk tot uw eer gebouwd. O Heere, wie zijn wij dat wij tot uw eer mogen leven? U kent ons leven, u weet van onze gedachten en gevoelens. En wij moeten u belijden, Heere. Wij zijn maar kwetsbare en in velerlei opzicht kleine mensen. Ook al spreken we groot over onszelf en verheft de een zich over de ander. We belijden voor uw heilig aangezicht, o Heere, juist dat dat alles maar loze woorden zijn. En daarom vragen we u, juist ook omdat we hier tegenover uw woord en in het licht van uw woord onze eigen kwetsbaarheid beseffen, wil gij met genade bewogen zijn om ons. Wil gij met uw heilige liefde ons aanraken met uw heilige geest. U weet wie wij zijn, U weet van onze levens en u weet hoe wij voor uw aangezicht en tegenover elkaar gezondigd hebben. En daarom vragen we u, leer ons uw wegen. Schenk ons uw geest, opdat in het horen en in het spreken Jezus Christus zo aanwezig mag zijn, door de Heilige Geest alleen. Wil zo uw woord aan onze harten binden, nadat wij het ook dragen kunnen. Weet wie we zijn. Wil zo ook uw zegen gebieden straks in de ruimte waar de kinderen zijn, maar ook hier in de kerk. En geef dat we zo in het midden van deze plaats een teken mogen zijn dat spreekt. Een woord dat levend is en bedoeld is voor heel deze wereld en ook voor het hart van een ieder persoonlijk. Heere, u kent onze harten. Wil gij ze dan openbreken en leer, o Heere, ons die liefde van Jezus Christus ontvangen, die hij met de liefde waarmee hij de kruisdood op zich heeft genomen, ook ons wil geven. En het licht van zijn opstanding over ons bestaan mag komen. Heere, zegen ons zo, ook vanmiddag, vanavond, hier bij elkaar. Dat bidden we u, vertrouwend op uw goedheid, die elke dag nieuw is. Vertrouwend op uw liefde. Ja, pleitend op niet anders dan Jezus Christus alleen. Hij is onze Heere. En hij is het die met u, Vader, en de Heilige Geest één enige God is, die leeft en regeert, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De kinderen gaan straks naar hun ruimte toe. En dat doen zij onder het naspel van gezang 20. U hebt dat op papier gekregen. Dat is het bovenste lied, gezang 20 uit het liedboek voor de kerken. En dat zijn dan de versen 2 en 7. Hoe goed is het hun die bouwen op Israëls vaste rots. En ik arme geringe, hoe zou ik voor uw troon uw lof en dank toezingen. Maar eerst horen we het woord God zoals we het aantreffen in Micha, de profeet Micha, in het 5e hoofdstuk. En we lezen daarvan dan de eerste 4 versen. Eerste gedeelte van vers 4 en vervolgens de verzen 9 tot en met 12. Micha 5 vanaf vers 1 tot en met 4 het eerste gedeelte en vanaf 9 tot en met 12. En daarna zingen we dus het aangegeven lied gezang 20. Hoort het woord Gods zoals we het vinden in Micha 5. En u, Bethlehem, Ephrata, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Daarom zal hij hen overgeven tot de tijd dat zij die baren zal gebaard heeft. Dan zal de rest van zijn broeders zich bekeren met de Israëlieten. Hij zal staan en hen wijden in de kracht van de Heere en de majesteit van de naam van de Heere, zijn God. Zij zullen veilig wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden van de aarde. Hij zal vrede zijn. En dan vanaf vers 9... Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere, dat ik uw paarden uit uw midden zal uitroeien en dat ik uw wagens zal doen vergaan. Ik zal de steden van uw land uitroeien en ik zal al uw vestingen afbreken. Ik zal de toverijen uit uw hand uitroeien en u zult geen wolkenduiders meer hebben. De Ik zal uw afgodsbeelden en uw gewijde stenen uit uw midden uitroeien, zodat u zich niet meer zult neerbuigen voor het werk van uw handen. Hier eindigt onze schriftlezing. Zalig zij die het woord van God horen en bewaren. En de kinderen wensen we een gezegend samen zijn in die ruimte. We zingen straks Psalm 113, versen 3 en 4. En ja, eigenlijk als inleiding op de prediking voor de jongeren onder ons, wil ik eigenlijk die Psalm 113 even in een paar zinnen uitleggen. Want ik denk namelijk dat het daarover gaat. Deze kerk is mooi, groot, hoog, een enorme ruimte. Er kunnen nog wat mensen bij. Die komen straks nog, heb ik begrepen. Hoe groot kun je het hebben als je aan de Heere God denkt? Dan is het nooit groot genoeg. Die prachtige tempel die ooit gebouwd werd in opdracht van Salomo, wanneer die dan eindelijk wordt opgeleverd en als een parel uit de verte veelkleurig schijnt, dan ligt daar koning Salomo onderuit en hij bidt of hij staat en hij zegt dan: dit huis wat ik u gebouwd heb, hoe zou het u kunnen bevatten? Nou, hoeveel te minder deze grote kerk. Dus als we over God spreken, hij is hoger, altijd hoger dan je denkt. Zo zegt ook Psalm 113. God is hoger dan de ooghoogte waarop ik kijk. Mijn medescholieren, mijn kennissen, mijn collega's enzovoort. Hij troont hoger nog dan de hemel die ik kan zien. Zo hoog, nog hoger. Hoger dan dat Gagarin toen hij in de 60e jaren in de ruimte rondzweefde en zei van: ik zie geen God, in de hoop dat hij daarmee iedereen zou overtuigen dat je de Heere God niet kunt geloven. Nee, hij is nog vele malen hoger dan wij bidden of beseffen. En Psalm 113 geeft dat weer en dan loopt het uit op die vraag: wie is als de Heere onze God, die zeer hoog troont, die zeer laag neerziet? En dan gaat die trap weer naar beneden. Op de aarde en op de hemel en in de hemel en onder de aarde, om de geringe op te richten en die op te heffen. Dus God is hoger en dan, wie is als hij, lager? Dat kan je helpen om je voor te stellen wie je zelf bent en wie God is. Dat hij steeds in je gedachten steeds hoger is, maar dat hij juist heel erg naar jou afdaalt en lager nog afdaalt dan dat. Tot de diepste diepte, tot op het kruis, tot in de dood. Om je dan op te heffen. Waarom vertel ik dat? Omdat Micha, zijn naam, betekent: wie is als God? Michaël, wie is als de Heere onze God? En hij geeft deze belofte. En u, Bethlehem Ephrata, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn van Israël. En ik heb erboven geschreven de grote belofte van het voor het kleine huis. Ja, als je denkt aan een belofte, dan vraag je meteen af van: ja, wat is dat precies, een belofte? En wat is het waard? Wat is een belofte waard? En kun je een belofte, kun je dat je voorstellen? Gemeente, probeert u zich dat eens even in te denken. Hoe zou u een belofte vormgeven? Ik denk dat het ons niet lukt. Ik kom denk ik niet veel verder dan het rondje van een trouwring. Als teken van belofte. Ik kan het dus moeilijk uitbeelden, om het zo te zeggen. En toch is een belofte van groot belang, want daar is alle vertrouwen op gegrondvest. Ook in deze wereld. He, als het vertrouwen ontbreekt, dan valt de beurs neer, dan komt alles op losse schroeven te staan. Op grond van een belofte kun je verder met je vrienden. Je vertrouwt elkaar van alles toe. Maar als we kijken naar deze wereld en je vraagt je af in wat voor wereld leven wij nu, dan maak je natuurlijk grote zorgen. Hè? Een bus met politieagenten die opgeblazen wordt. Je maakt je zorgen over de dingen die over Israël gezegd worden, beweerd worden meestal. Je maakt je zorgen over die terreur en de angst die dat zaait en die zelfs ook ons raakt. En de onzekerheid die dat geeft, ook vele jongeren die onzeker zijn van: ja, wat zal de toekomst mij brengen, in wat voor wereld groei ik op? En ook wanneer we naar de politiek kijken ten opzichte van de kerk, dat geloof alleen maar een zaak is voor privé steeds meer en steeds meer achter de deuren. En oh ja, jij gelooft nog, nou ja, dan doe je maar, dat is jouw keuze. dat iets een teken van de wereld is, daarom prijs ik u ook. Ik prijs u dat u deze kerk openhoudt. Stel je voor dat het nu vroor, dan zouden we hier nog zitten, ondanks de stookkosten. Omdat we een teken willen zijn in het midden van deze wereld. En ook al mag dat misschien buiten de wereldeconomie letterlijk en figuurlijk om ons heen draaien, we geven dat teken in het midden van deze wereld. En natuurlijk, wij lijden er ook onder dat mensen de zin van hun bestaan niet zomaar meer voelen, dat het lijkt alsof alles in een soort neergang is. In de tijd dat Micha preekte, profeteerde, zo u wil, was het eigenlijk vergelijkbaar. U moet zich voorstellen, dit boek is zo ongeveer 700 voor Christus geschreven. En wat voor tijd was dat? Kort daarvoor was het zogenaamde Noorderrijk geheel van de kaart verdwenen. En in diezelfde tijd was het zogenaamde Zuiderrijk van Israël, Juda, was eigenlijk teruggebracht tot een vazalstaat. Dat wil dus zeggen een staat die onderworpen was aan het gezag van de heersende overheid, van de heersende machten. En wat gebeurt er in zo'n tijd? En iedereen voelt zich dan ontredderd. Ik had er net nog een kort gesprek met iemand en die zei van ja, maar als je nou in Utrecht bent, hè, en ik denk dat hier in Gorkum je dat gevoel ook wel kan overvallen, dan is het net alsof al die mensen nog steeds zijn als in de tijd van Jezus. Als schapen zonder herder. En hoe zou je leven als je die herder niet kent? En dan wil je niets liever horen dan dat er in de kerk gezegd wordt, het valt allemaal reuze mee. Nou, dat was in de dagen van Micha ook. Er waren vele profeten, en misschien kregen ze er wel dik voor betaald, en die vertelden dan wat de mensen het liefste wilden horen, namelijk, het valt allemaal wel mee. Het is nu wel even vervelend dat we dat Noordrijk kwijt zijn. Het is wel even vervelend dat het maar zo'n klein staatje is. Maar ach, de Heere zegt alleen maar vrede, vrede. Zoals wij straks met kerst hopelijk ook vrede op aarde zingen. Dus zo klinkt dat. Maar dan is daar Micha. En hij komt daartegen in opstand. Hij zegt dat dat in feite zoethouders zijn. Dat dat een valse profetie is. Dat je niet zomaar kunt zeggen vrede, vrede. Dat je niet kunt zeggen het valt wel mee. En dan stelt hij heel concreet de sociale nood letterlijk aan de kaak. Maar niet alleen de sociale nood, ook de morele nood. En als we dat dan vandaag de dag nog durven, waar denken we dan aan? Waar denken we dan aan? Dan denk ik aan de dingen die hij noemt. Hij noemt dan bijvoorbeeld dat er gesjoemeld wordt met maten en gewichten. Nou, u hebt het gehoord dat zeg maar die dieseltoestanden, u weet wel, hè, dat dus de auto's werden verkocht en die waren zogenaamd veel schoner dan dat ze in werkelijkheid waren. Een groot schandaal was dat. En nu blijkt dat degenen die daar eigenlijk verantwoordelijk voor zijn, dat die juridisch niet daarvoor verantwoordelijk kunnen worden gesteld. Dus die gaan vrij uit. Dus degenen die dus zo gefraudeerd hebben en daar dus handenvol geld aan hebben verdiend, die gaan vrij uit. Nou, dat soort dingen stelde Micha aan de kaak. Dat soort dingen, daar wees hij op, daar legde hij, om het maar even zo te zeggen, de vinger bij. En dat de rechters onkoopbaar waren. En dat de rechters deden wat de mensen die het meeste geld hadden ook uiteindelijk bepaalden. Wie betaalt, die bepaalt. Dat was de situatie. En hij komt daartegen in opstand. Waarom? Omdat hij weet heeft van de Heere. Omdat hij weet heeft van de God van Israël. En juist daarom zegt hij dat die leiders van het volk als slagers zijn. En dat het volk als lammeren zijn. En wanneer we dan dat vertalen naar onze tijd, dan zien we dat er op allerlei gebied dingen worden losgedraaid. U denkt, ik heb nog een vader en een moeder. Of u weet, ik heb nog een vader en een moeder. En misschien hebben u die niet altijd erkend, of hebt u ze niet gekend, of wat dan ook. U hebt één vader en één moeder. Straks gaan we bij de wet regelen dat er allerlei vaders en moeders zijn. Ik ben vader 1. Oh, ik ben vader 2. Oh, vader 3. Ja, die zien we eigenlijk niet zo vaak. Het is toch... Nou, dat is de morele nood die Micha eigenlijk aan de kaak stelt. En die wij, denk ik, ook als gemeente toch moeten blijven noemen. Op het risico af dat we uitgelachen worden. Op het risico af dat we alleen komen te staan. Maar u zult zien, we staan niet alleen. U zult zien dat Micha straffend spreekt over die leiders. En tegelijkertijd dat hij ook redding verkondigt. Wie is als de Heere onze God, die zeer hoog troont en die juist in die diepte ziet. Dat is het. De Heere God ziet in de diepte. En dan geeft hij een belofte, in opdracht van de Heere natuurlijk, geeft hij een belofte aan Bethlehem. Bethlehem, dat kleine plaatsje, en daar rust een grote belofte op. En wij denken dan natuurlijk meteen aan de wijzen en aan de Heer Jezus die daar geboren is. En dat mag u ook doen, want dat is ook zo. Maar daar gaat het hier niet alleen maar over. Je kunt niet zeggen dat hij hier op Jezus meteen wijst. Je kunt wel zeggen dat hij wijst op de belofte. En dat Jezus de vervulling van die belofte is. Maar het gaat hier om die grote belofte. Want het is natuurlijk, als ik tegen u zou zeggen, ja, ik heb een grote belofte voor je. Daar heb je over 3000 jaar reuze plezier van. Daar schiet er natuurlijk niets mee op. Het was een belofte waar de mensen toen al wat aan hadden. Dat ze zagen dat er, zeg maar, hoewel dat plaatsje zeer klein was, dat er toch een belofte op rust. Die zeer groot is. En daar wisten ze van. Want wie was er ook alweer in Bethlehem geboren? Bethlehem was de plaats waar David was geboren. Bethlehem was de plaats waar Rachel was gestorven. Waar groot verdriet was en tegelijkertijd die grote vreugde. En nu leek dat allemaal te zijn vergeten. Want Juda was teruggebracht tot een nietszeggend staatje. Zoals wij misschien hier, ik stond daar net in de consistoriekamer en ik zag een ontzagwekkende rij van predikers met mooie foto's tot in de 17e eeuw aan toe en tekeningen. En ik voelde mezelf alleen maar kleiner worden. Wat zou ik dan hier nog in uw midden te doen hebben? Wat zou ik nog te zeggen hebben als u zoveel grote predikers voor mij hier als gastpredikant, als een voorbijganger hier ziet staan? En dan nog is dat natuurlijk, we denken dat de kerk voorbij is. En sommige politici die willen ons dat ook doen geloven. En sommige programmamakers roepen dat de Bijbel alleen maar tot geweld oproept. Nu ja, u hebt dat allemaal gezien en u weet van hun onkunde en die is inmiddels ook al ontmaskerd. Maar toch, het wordt gezegd. Wat doe jij nog in die kerk? Wat zoek jij daar nog? Je kunt veel beter buiten boodschappen doen. De dingen die je echt wil, die zijn hier buiten. Want dit, wat zie je ervan? Een belofte? Hoe kun je dat zichtbaar maken? Wat heb je daaraan? Helemaal niks. En sterker nog, je hoort ook nog dat je heel klein bent. En wil je dat horen? Nee, je moet juist succesvol zijn en groot en slagen in je leven. Grijp je kansen. Dat is veel beter dan dat je zou zingen van grijp toch die kansen. Dus we willen daar eigenlijk een beetje vanaf. En de kerk wordt ogenschijnlijk en ook in de statistieken steeds kleiner. Maar dat wil niet zeggen, niet echt, dat de genade van God steeds kleiner wordt. De genade van God wordt misschien wel steeds groter naarmate wij een kleinere groep zijn. Zijn we ons er steeds meer van bewust welke genade wij ontvangen en welke opdracht we daarmee hebben. Je zou kunnen zeggen, de genade is de grote opdracht die de kerk heeft in deze wereld. En op een koopzondag als deze kan ik u aangeven wat genade werkelijk betekent. In het Latijn gratia en nog één stap verder, het woordje gratis komt daar vandaan. Inderdaad, gratis. God heeft zijn woord gegeven en die vraagt om gehoord te worden. Hij geeft die belofte. En alleen door die belofte van God en door de belofte van Gods genade kan een mens worden gered. Zo is dat. De genade, en dat is gratis. En wat denkt dan een normaal economisch denkend mens? Die denkt dan, nou als het gratis is, dan kan het nooit veel wezen. Dus wij gooien alles op een weegschaal, hè? Dus iets wat voor niks is, is ook niks waard. En toch, we beseffen meteen dat de dingen die vaak onmeetbaar zijn, die je niet kunt vormgeven zoals een belofte of een liefdeswoord, wat je niet zomaar kunt zien, juist die zijn het meest waardevol. En wanneer mensen getroffen worden door nood, op welk gebied dan ook, geestelijk, lichamelijk, in de materiële zin ook, dan merken ze ook dat wat er toe doet, wat er echt toe doet, dat soms dingen zijn die zich niet in geld laten uitdrukken. Niet voor niets staat er ook in het boek Hooglied geschreven, hè, dat de mensen die de liefde menen te kunnen kopen, dat die smadelijk worden uitgelachen. Dus in een cultuur waarin prestaties centraal lijken te staan, staat daar in alle eenvoud, in een weliswaar van het verleden getuigende grote kerk, zo heet die ook, staat toch deze kerk. Die leeft bij de gratie Gods. Die leeft bij dat wat ogenschijnlijk niks oplevert. Dus wat tegenover dat geslaagd willen zijn. Want kijk, u zegt misschien ja, is het niet een beetje overdreven? Willen we wel zo geslaagd zijn? Nou, ik daag u uit. Ga u eens op Facebook kijken hoe dat gaat. Dat is erg leuk om te zien, hoor. Dan is er bijvoorbeeld een jongetje of een meisje, die had zijn zwemdiploma. Dan moet u eens kijken of luisteren en lezen hoe die ouders of opa en oma daarover schrijven. Nou, werkelijk een superlatief, alsof hij cum laude van Harvard is afgekomen of zo. Dus dat is zo groot allemaal. Dus we spreken en we maken onszelf geweldig. Dus dat is wat we doen. We maken onszelf steeds groter. Terwijl hier wordt een enkel woord aan een kleine plaats gebonden. Dat is de belofte. Een klein woord. Het is ook maar een kleine profeet. Er zijn er 12 en de volgorde is lastig te onthouden. En dat kleine Bethlehem wordt het woord van God gebonden. En dat woord wordt daaraan gebonden en Gods woord is het. En dat is het tweede punt waarbij de kerk leeft. Gods woord. Gods woord alleen. Terwijl wij gaan dan relativeren. Ja, dat is jouw visie. Ik weet, serieus. Nou even, geen grappen. Serieus, een collega van mij. Een predikant. Die te midden van andere predikanten het volgende zei. Broeders. Er zaten op dat moment geen zusters bij. Broeders, we hebben maar één opdracht, namelijk Jezus Christus verkondigen en die gekruisigd. Wat zegt u dan? Nu niets, maar u zou eigenlijk moeten zeggen amen. Oké, dus dat vindt u eigenlijk ook. Ja, dat vind ik ook. Maar weet u hoe de collega's reageerden? Dat is jouw mening. Zo kijk jij daar tegenaan. Ja, maar dat, Dat is toch de kern? Dat is toch het wezen? Gods woord. Jezus Christus, de gekruisigde, voor ons gekruisigd. Als we dat toch loslaten, zijn we dan nog van de Here? Zijn we dan nog des Heren? Zijn wij dan nog kerk? Of laten we het allemaal los? Wanneer we alles gaan relativeren. Wanneer Jezus Christus voor ons niet meer openlijk getuigd mag worden van Hem, dat Hij voor ons de weg, de waarheid en het leven is. Waar is dan nog de reden dat we elkaar opzoeken? Kijk, er zijn betere sprekers dan ik. En er zijn ook geestiger sprekers dan ik. Waarom komt u hier? Komt u dan om hier te horen dat Jezus Christus gekruisigd is? Ja. Wist u dat al? Ja. Maar waarom komt u hier dan? Omdat dat woord een levend woord is. En dat het gehoord mag worden. En in het horen, en u hoort het hopelijk biddenderwijs, is het zo ook dat Hij door de Geest aanwezig is. Dus dat profetische woord over Bethlehem krijgt in hem gestalte. En er wordt ook over geboorte gesproken. Er wordt dus ook een profetie aan verbonden die zeker met de geboorte van de Heer Jezus alles te maken heeft. Maar wanneer we het aan die profetie blijven hangen, dan ontdekken we dat het ook een woord is aan ons leven gebonden. Namelijk dat ook wij in onze kwetsbaarheid, kwetsbaar zoals dat stadje Bethlehem kwetsbaar was. Het was ooit roemrijk, misschien dat het nog kon bogen op koning David. Maar dat is zo lang geleden, al in de dagen van Micha. Zo lang geleden. Maar toch is het een Gods woord gebonden. Dus dat moeten we niet verminderen. We moeten daar als kerk ook niet verontschuldigen. Ik heb een hekel eigenlijk aan dat excuuschristendom. Sorry dat ik nog geloof. Ja, mag ik even misschien een momentje? U weet, ik zit ook bij Christenen voor Israël. Ik zal er niet te veel over uitweiden. Maar je had daar de oprichter daarvan, Karel van Oort. En hoe deed hij dat? Gewoon in een restaurant. Dan ging hij gewoon staan aan de tafel. En dan ging hij hardop bidden aan de tafel. Ongeacht of de andere restaurantgenoten dat wel of niet op prijs stelden. Nou, dat. Dat je durft zo te spreken. Dat je dus niet zegt, sorry jongens, ik geloof nog. Oh ja, jij zeilt graag, voetbalt graag, leuk. Ja, ik ga graag naar de kerk. Alsof het een hobby is. Nee, het is Gods woord. Voor u en voor mij gegeven. Gods woord. Bethlehem betekent ook letterlijk het broodhuis. Het is mijn leven. Dus Bethlehem is het teken van het leven. En Efrata betekent vruchtdragend. Dus het is een geweldige belofte. En die zit al in de naam ingesloten. Zoals wanneer u gedoopt bent en wanneer de gemeente toch aangesproken mag worden als gedoopte gemeente, Christus levend is. Dat is niet een abstractie. Dat is niet zomaar even een vage gedachte. Maar zijn herderschap klinkt daarin door. Zijn liefde. Ja, zijn sterven, wij zijn in zijn dood begraven en wij zijn in hem ook opgewekt. Bethlehem, daar klinkt dat dus alles in door van David. Daar klinkt alles in door van dat herderschap. Daar klinkt alles in door dat hij nu nog klein is, maar dat het door de belofte uiteindelijk zo groot zal zijn. Dat heel de wereld de naam Bethlehem kent. En ik maak me sterk dat bijna iedereen de naam van Bethlehem wel eens heeft gehoord. Wij hebben misschien wel de belofte van God vergeten. Zelfs ook hier in de kerk kan dat voorkomen. Dat we het perspectief scheef hebben gedraaid. Of dat we het naar onze eigen ideeën hebben omgevormd. Dat kan allemaal gebeuren. Dat kan waar zijn. Zo kan het gaan. Maar vergist u zich niet. God vergeet zijn belofte niet. Dus het mag misschien gebeuren. En hopelijk gebeurt het niet. Dat u God vergeten bent. Of dat u op bepaalde momenten in uw leven God vergeet. En misschien dat u het zelfs opzettelijk doet. Dat je denkt van nou ja, nu maar even niet. Maar God vergeet u niet. Kijk, en daar is dus Micha. En die brengt dat weer opnieuw in herinnering. Wie is als de Heere onze God? Hij brengt dat in herinnering. En dat is eigenlijk ook niet meer en niet minder dan mijn taak op dit moment. Om het weer in herinnering te brengen dat zijn liefde, de liefde van God, zijn belofte, dat enige getuigenis in Jezus Christus gegeven, dat dat een oproep is tot vertrouwen. Dat het is als kostbaar brood. Ja, en daarmee komen we aan het derde en aan het laatste punt. We hebben het eerst gehad over de belofte en over dat het een belofte van genade is, gratis, de genade. En we hebben het gehad over dat het een woord is en dat we alleen uit dat woord willen en mogen leven. En nu komen we dan aan het laatste punt en u kunt het al raden dat het natuurlijk een oproep is tot geloof. Dat we het mogen aanvaarden. Dat die genade er is voor een gebroken wereld. Dat die genade er is om alle schuld uiteindelijk te vergeven. En dat we die genade van God ook mogen ontvangen en ervaren in ons leven. En dat we, wanneer we dat ontvangen, dat we ook beseffen dat we niet zomaar voor het wilde vaderland wegleven, maar dat we voor Gods aangezicht mogen leven. En daar mogen we elkaar telkens weer aan herinneren. En dat mag ons tot geloof wekken. Dat de belofte in Jezus Christus liefde gegeven van grote betekenis is. Dat we op Hem mogen vertrouwen. En dat we dan, en dat is dan de volgende stap die Micha ook zet, dat we dan met dat we ons zo durven toe te wenden naar Hem die zich naar ons heeft toegewend. Hij keert zich eerst naar ons, maar nu mogen we in geloof ook antwoorden. Dat we dan ontdekken dat met dat we ons naar Hem toekeren, dat we ons van iets anders afkeren. En waar keren we ons dan van af? Dat staat in de tekst duidelijk te lezen. Ik heb het u gelezen in 9 tot en met 12. Dat we ons afkeren van het geweld. Want de paarden, dat zijn niet die lieve dieren, maar dat zijn de tanks van die dagen. En dat we ons afkeren van die goden die we zelf gemaakt hadden. Dat je afkeert van het werk van je eigen handen. Dat je dus af durft te keren en laat keren van al die dingen waar je zo geweldig over liep te pochen. Waarvan je dacht dat je leven, je ziel en je zaligheid daarvan afhing. Maar als er iets gebeurt, besef je opeens dat veel kleinere dingen veel belangrijker zijn. En dat is de liefde van God. Ik begon met te zeggen dat de belofte van God moeilijk vorm te geven is. En ik wees even op mijn trouwring en niet veel meer dan dat. Ik kon het moeilijk vormgeven, maar eigenlijk heb ik u daarmee natuurlijk op een verkeerd been gezet. En dat doen dominees altijd, dat is een beetje flauw natuurlijk. Maar via de genade en via het woord en door het geloof komen we nu tot de drager van de belofte, en u voelt het al aankomen, dat bent u zelf. Dat is de gemeente die Christus zich vergaart in het midden van deze wereld, in het midden van deze stad. Bent u de drager van die belofte? Dus het vormgeven van die belofte, het gestalte geven van de belofte van Gods genade, dat is aan u gegeven. En zo mogen wij werkelijk leven uit die genade en dat uitleven in het midden van de stad. Dat laten zien dat het niet alleen voor ons, maar ook voor een ander geldt. Nou keer ik even de catechismus om. En dat we mogen putten daarbij steeds uit het woord. En dat we niet anders doen dan het delen van het geloof. En dat wij zo met alle verwachting, net als in de dagen van Micha, mogen staan in het midden van deze wereld. En dat wij zo de wederkomst van de Heere mogen verwachten. Dat wij mogen verwachten dat Hij zal komen. Dus we vieren niet alleen het kerstfeest als een soort gedenken, maar we zien vooruit naar het rijk dat komt. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waarbij zal blijken dat al die ongerechtigheid van elke dag en in ons eigen hart dat die niet het laatste woord heeft, maar God alleen, die zijn genade heeft gegeven en die door zijn woord gekend mag worden en in het geloof beleden mag worden, tot eer van zijn naam. Amen. Laten we samen bidden. Barmhartige, getrouwe God. Gij die de God van Israël zijt. Gij die door Jezus Christus ook door ons gekend mag worden. Gij die uw naam en uw liefde ook aan ons bekend maakt. Wij danken u voor uw genade. Wij danken u voor uw woord. Wij danken u voor het geloof dat gij in onze harten wekt. Wij bidden u. Wil zelf zo uw woord in ons ook dragen. Opdat we het mogen uitdragen. Wil zelf de grond zijn waarop we staan. Wil gij ons de wegen wijzen in onze wereld, in ons dagelijks leven. Ja, neem ons als instrumenten in uw hand. Heer, en hoor ons wanneer we samen zo bidden. Heer, we bidden u voor uw volk Israël. En wij vragen u om vrede die ons verstand zo ver te boven gaat. Wij bidden u voor al die zusters en broeders in landen waar vervolgingen omwille van het geloof zijn. We bidden u, o Heere, geef dat we uit mogen zien naar de wederkomst van Jezus Christus. Dat we mogen zien hoe Hij zal komen en uw rijk vestigt. Heere, we bidden u voor hen die met ziekte, eenzaamheid en nood te maken hebben. We leggen ze voor uw heilige troon, hun namen in onze gedachten. Wil gij dan bewogen zijn? Wil gij het werk in ziekenhuis en elders ook zegenen? Geef dat mensen op hun weg komen als getuigen van u. En Heere, maak zo uw gemeente ook een zichtbaar teken, in het midden ook van deze plaats. Om uw naam groot te maken, dat bidden we u in Jezus' naam alleen. Amen. Onze slotzang is eveneens uit het liedboek gekozen. Ja, dat is een echt adventslied. Verwacht de komst des Heren. Gezang 126 is dat. neigt uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.